Kan je het Europees kampioenschap winnen door AI te gebruiken? Hoe zou een socials platform eruit zien waarin mensen samen met AI posten en interactie hebben? En Big Tech heeft al onze data. Maar wat doet de overheid eraan? Welkom bij een nieuwe aflevering van Digitale Slagkracht. De podcast waarin à la Robert en Michiel je bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het digitale landschap. Ontwikkelingen die bedrijven beter of efficiënter laten werken of misschien wel de eindgebruiker een optimale ervaring geven. En welke ontwikkelingen dat zijn, dat hoor je natuurlijk hier. Welkom bij Digitale Slagkracht, jongens.
Yay!
Yay! We zijn er weer. Aflevering 7. Ja, seizoen 4. Welkom bij Digitale Slagkracht, inderdaad. Anna, Robert, leuk dat we er weer zijn.
Ik ben
zeker
ook heel blij om weer terug te zijn.
Ja, geweldig weer.
Ja, I love it. Ja. Zo snel gaat het alweer.
Ja.
Ja, we zijn aflevering 7 inderdaad.
Ja, vind ik wel echt.
We hebben een hoop besproken. Dus dat betekent dat we 18 items eigenlijk al hebben besproken.
Bizar.
Even snel. Zeg ik dat goed? Ja, 6x3. Vandaag de volgende 3 natuurlijk. Maar voordat we naar die items gaan, kijken we natuurlijk altijd even nemen we een kijkje in de digitale keuken van ons. Jongens, zeg het eens. Wat is er allemaal bij jullie gebeurd?
Nou, wij zijn natuurlijk naar Turijn geweest. Afgereisd met het hele team. Of bijna het hele team in ieder geval. Naar WordCamp Europe.
En, jij zegt natuurlijk.
Ja, dat doen we elk jaar. Dus vorig jaar was het in... waar was het ook weer?
Athene.
Athene inderdaad. En in Porto zijn we geweest. En in Belgrado zijn we geweest. En dit jaar was het in Turijn. Dus dat was weer... dat was natuurlijk echt supergezellig. 4 dagen lang. Donderdag heen. Zondag terug. Helemaal...
Met de hele club.
Ja, met de hele club. En veel van Turijn gezien. Ook natuurlijk op WordCamp geweest. En altijd heel erg gezellig om met iedereen daar eventjes... lekker te eten, lekker te drinken.
Dus een goede werk/werkuitje.
Ja, werk/werkuitje.
Zo noem je dat, hè? In het jargon is dat.
Jargon. Precies wat het is. Ja. Heel veel werk. Ja. Ja. Nee, maar dat was echt hartstikke leuk. Ja, en natuurlijk een paar talks gezien op WordCamp. En een super vette locatie ook. Het zat op het oude Fiat-fabriek, dat hele terrein daar. Ze hebben ook zo'n test-circuitje op het dak daar. Dat is echt grappig om een keertje te zien. En daar was die conferentie super mooie plek. Was echt heel vet. Echt goed gedaan.
Dus, mooi.
En leerzaam.
Het is een mooie teambuilding in Noord-Italië gehad met van ons.
Ja, absoluut. Ja,
en volgend jaar gaan we naar Basel.
Ja.
Wow.
Naar Zwitserland.
Ja.
Wow. Ja. Wow. Naar Basel.
Ja.
Basel bereid je voor op van ons.
Zeker.
Oké, nou dankjewel. Dat was even een mooi kijkje in de keuken dan van jullie digitale slagkracht. En dan gaan we natuurlijk verder kijken. Wat doet de rest van de wereld met hun digitale slagkracht? We beginnen met Anna.
Nou, top jongens. Oké. Ik dacht, we zijn een beetje een thema. Want... maar natuurlijk het Europees kampioenschap in voetbal is begonnen. Dus ik had ineens een inzicht van... wat doet eigenlijk het EK eigenlijk met hun technologie? Mm-hmm. En daar ging ik even onderzoek naar doen. En daar kwam ik eigenlijk al vrij snel achter... dat ze heel veel AI-initiatieven hebben genomen... betrekking tot het Europees kampioenschap. Mm. En dat doen ze eigenlijk altijd al, maar er is eentje... die er nu echt speciaal voor het EK is gebruikt. En dat is namelijk de voetbal. De bal waarmee gespeeld wordt. Ik weet niet of jullie dat misschien in het nieuws hebben gehoord... maar op dit moment zit er een bewegingssensor in de voetbal... van die bij het EK wordt gebruikt.
Ja. En zeker.
Waarvoor hebben is die sensor wordt die gebruikt? Is om te meten... zeg maar hoe vaak die bijvoorbeeld aangeraakt wordt... en of die ook aangeraakt wordt. Dus hoe het dan werkt, is dat er wordt natuurlijk mee gespeeld. En er wordt iets van 500 keer per seconde wordt dan naar de gestuurd wat voor bewegingen op die bal komt. Mm-hmm. En daarmee kunnen ze dus bijvoorbeeld door middel van camerabeelden kunnen ze analyseren met een AI-tool. Of bijvoorbeeld een bal buitenspel is geweest. Dan kunnen ze, want nu is het natuurlijk met de VAR. Dan moet een scheidsrechter moet dan op beelden kijken of dan bijvoorbeeld een bal buitenspel is geweest. En dan gaan ze dat analyseren.
Een speler.
Maar omdat inderdaad een bewegingssensor nu in die voetbal zit, kunnen ze dat dus nog nauwkeuriger checken. Of dus inderdaad een voetbalovertraining heeft plaatsgevonden. Mm. En het grappige is dat de bal is ontwikkeld door Adidas in samenwerking met Kinexon, als ik het goed uitspreek. En het heet ook Connected, de bal zelf.
Oh, Connected?
Ja, het heet Connected.
Connected.
Connected. Oh, Connected. De bal heeft ook echt een naam.
Ja, ja. Ja. Connie.
Ja, en iedereen was natuurlijk ook een beetje van, kunnen we die bal ook echt daadwerkelijk kopen? Ja. Nee, als je die voetbal koopt, dan is het zonder natuurlijk de bewegingssensor.
Anders wordt hij ook vrij duur natuurlijk.
Ja,
anders wordt hij ook, dat wordt een vrij dure grap.
Precies, ja.
Want de officiële bal gaat meestal voor €1 of 100, 110 zoiets. Als precies. Je echt officiële wil, je hebt wel van die replica's iets goedkoperen. Mm-hmm. Maar als je met het systeem, dan wordt het 100.000 denk ik.
Ja, precies. Maar inderdaad, dat is de reden van, oké, dat hebben ze ook meteen duidelijk gemaakt. Nee, de bal met de bewegingssensor zit er dus niet in.
Nee, precies.
Op die manier willen ze dus eigenlijk door middel van eigenlijk verschillende soorten data, dus niet alleen maar camerabeelden, maar ook van die balgegevens kunnen ze dus nu beter analyseren.
Dus alle aanrakingen.
Alle aanrakingen kunnen ze dus vaststellen. En waarvoor is het gekomen? Want bijvoorbeeld hands is soms kunnen ze op camerabeelden nog steeds niet heel goed zien, die scheidsrechters. Ja.
Ja. België, Slowakije, er was dus een afgekeurde goal van België. Twee zelfs in de wedstrijd. Maar één daarvan was dus duidelijk geworden door die techniek. Want er kwam op een gegeven moment, er was dus een handsbal, maar dat was niet helemaal duidelijk in die eerste beelden. En die tweede misschien ook niet. En dan kreeg je zo'n soort hartslagmetertje in beeld. Ja. Maar niemand op de hele wereld, of Europa in ieder geval, wist wat dat ding was.
Ja.
Geen idee. Oh, wij dachten, grappig, is dat de hartslagmeter van de scheids? Is dat van de coach?
Wie is die? Wat is dit?
Waar kijken we naar? Ja. En maar op een gegeven moment werd het deel stilgezet en zag je die hartslagmeter zoenk, zo dus omhoog schieten. Op het moment dus dat die bal werd aangereikt door de hand van de Belgische speler, waardoor dus uiteindelijk die goal werd afgekeurd.
Ah. Ja,
en dat is dus de techniek. Alleen hadden ze dit wel even iets beter mogen communiceren van tevoren.
Ja,
en ik zit er vrij
dus
diep
niet,
in het voetbal, maar ik wist het niet eens.
Nee, is inderdaad wel. Maar hoe kwam? Wist jij? Heb je daarna onderzoek gedaan of hoe kwam je erachter dat het dus te maken had met de bal?
Ja, daarna ben ik gewoon op onderzoek gegaan. Ik denk, wat is hier aan de hand, jongens? Ja. En wat een ding in beeld, stond niks bij je ook. Geen merknaam, weet je. Soms staat er wel eens, weet je. Als je bij tennis is het gewoon dat ding heet Hawkeye. Dus dan ga je, weet je, dan kan je gewoon zoeken. Hawkeye, wat Hawkeye? Ja, ik kon niet eens zoeken wat dat ding dat was.
Nee.
Maar goed.
Oh, oké, dat is op zich wel, dan hadden ze... Ja, en even een feedbackpuntje net.
En ze kunnen toch ook zeg maar daarmee de snelheid van die bal meten, toch? Dat las ik ook ergens. Dat ze dan daardoor kunnen ze dan onder in beeld zetten. Hij schoot met zoveel kilometer per uur op het doel.
Maar dat konden ze volgens mij al wel. Maar misschien iets sneller misschien iets accurater nog sneller weer te geven, zeg maar. Ja, dat zou kunnen.
Nou, maar ik ben wel blij om te horen, want ik hoopte al, want jij bent natuurlijk voetbalfanaat, dat jij al zou weten of je wel gebruikt was of niet. Maar ik ben blij om te horen dat hij is in de ronde gebruikt. Ja,
en wat een cruciaal moment. Zeker, want België stond achter en anders zou het 1-1 zijn geweest op dat moment. En uiteindelijk hebben ze die wedstrijd verloren met 0-1, maar wel terecht, want het was Hens en Hens, dat is klaar.
Ja.
Nee, dat was, maar om even de eerste vraag, even terug te gaan naar de eerste vraag. Hoe win je het EK door AI? Heb je daar ook een antwoord op?
Ik ben dus wel eventjes verder gaan zoeken, want dit is heel specifiek van het EK dat ze dit voor het eerst gebruiken. Maar ik ben ook dus even gaan uitpluizen wat voor toepassingen teams bijvoorbeeld nog meer maken. Dus daar wil ik zeker ook wel meer over vertellen. Dus bijvoorbeeld voetbaltrainers. Voetbaltrainers maken bijvoorbeeld ook gebruik van AI om bijvoorbeeld de slimste opstellingen voor een wedstrijd te doen. Dus wat ze hebben dan een tool, een AI-tool. Daar werd niet in expliciet gezegd welkom zou het gaan. Maar die gebruiken dan een tool die dan analyse maakt van hun huidige spelers. Van tegen de spelers tegen wie ze moeten spelen. Van welke stadion ze moeten spelen. En op ten opzichte van vorige wedstrijden zelfs.
Oh.
En dan kan dus zeg maar genereren van oké, dit is eigenlijk de beste opstelling op basis van die gegevens. Geven ze een advies uit aan voetbaltrainers. Ja. Ook hebben ze dat is een specifieke, heet Tactic AI. En dat is om... dat is een AI die wordt gebruikt om de beste hoekschoppen te delen.
Oh,
dat is, wordt in de Engelse Premier League zeg maar gebruikt.
Ja.
Die analyseert wat dan de perfecte hoekschop is om dus hem in het goal te krijgen.
Om er een doelpunt van te maken.
Precies. En dat is alleen nu in Engeland gebruikt dat. Maar dat idee is dan wel uit te rollen dat alle voetbalclubs daar gebruik van kunnen maken.
Okay. Dus alleen ze nog net niet zelf, zeg maar.
Nee, precies. Nee, nog net niet. Dat zou wel heel mooi zijn.
Zo'n avatar.
Dan kan je inderdaad hier neerzetten, klaar. Echt hoor.
Interessant.
Ja, en bijvoorbeeld, hoe noem je dit? Er is ook een AI, die is van Kidman Labs. En die zorgt ervoor dat die analyseert hoe je minder blessures bij de spelers kunt voorkomen. En ook op sneller herstel. Dus die haalt dan alle blessures bij van de speler. En die heeft ook allemaal AI-gereedschappen om dat dan allemaal te analyseren. Van oké, die speler heeft al daar al iets eerder last van gehad. En die moet dan bijvoorbeeld dan even rustig aan doen. Of bepaalde oefeningen doen. Dus dat gebruiken we trainers dus ook echt om de gezondheid van de spelers echt in de gaten te houden. Ja. Dus dat is eigenlijk al wat er een soort van wordt gebruikt. Ja.
Een hoop toeltjes al.
Ja, vind ik ook. Ja. Maar ik dacht wel eventjes, kijk, dus ik vind het heel aan de ene kant heel vet dat er natuurlijk AI-tools worden gebruikt voor dit soort initiatieven. Maar ik dacht wel een beetje, waar is dan, gaat de passie van voetbal niet verloren of zo? Want het is toch juist ook een beetje...
Van de human
bijvoorbeeld,
touch.
Ja, de human touch. Zeg maar, het is ook wel een beetje... Ik weet niet hoe jij, ik ben natuurlijk meer een voetbalfanaat, Michiel, hoe jij er tegenaan kijkt. Maar bijvoorbeeld dat een goal wordt afgekeurd... omdat door allemaal technische tools dat je dat kunt bekijken. Maar het heeft toch ook wel iets dat je het niet helemaal zeker weet en dat er een discussie ontstaat? Of...
Ja. Nou, die discussie is er nog steeds, dus dat maakt niet zo uit.
Ja, ze dachten, nog steeds?
Ja, ze dachten een paar jaar terug zitten we al met de introductie van de VAR. Dus dat scherm, daar gaat die scheidser naartoe, gaat die kijken wat er aan de hand was.
Ja.
Dus dan staat het spel even echt op pauze, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En er was dus inderdaad de schrik van, dan heb je alle commotie is dan weg, omdat je altijd een zeker antwoord hebt. Maar niks is minder waar, hoor. Nee, het is nog genoeg gezeik, genoeg gedoe, genoeg alles.
Ja, het is eigenlijk nooit
dus
goed.
De emotie die is er niet uitgesloopt.
Oké, dat is fijn.
Dus dat scheelt.
Ja, want er zit zoveel emotie achter. Wordt het niet allemaal te vlak of zo?
Nee, dat valt dus eigenlijk wel mee. En laten we zeggen dat dan de VAR echt een groot impact heeft gehad. Kijk, data zoals beter herstel en blessurepreventie, dat lijkt me alleen maar goed. Nee, dat heeft verder niks met de passie van de sport te maken, denk ik. Maar goed, ik kan er niet te lang over.
Ik kan
er 3 uur over praten.
Maar...
Nee, dat klopt. Maar volgens mij was het ook een tool.
Dat heeft hij ook gedaan, in feite.
Ja.
Ja, die is er al. Dus laten we dat
Michiel
niet hier
ook
doen.
Een eigen podcast, hè?
Ja, oh, absoluut.
Toen
met
was dat het WK, Michiel? Of het,
het was het EK. Qatar heb ik even laten schieten.
Toen heb je een paar afleveringen gemaakt, hè? Over de, ja, precies. Ja, dat was echt superleuk.
Oh,
en daarvoor ook nog over data, inderdaad. Maar goed, dus dat... Maar goed, even dus, hoe win je het EK? Nou, je kan dus zeker het EK blijkbaar winnen als je dus goed AI toepast.
Ja.
Nou,
oh, dat is nog
blessurepreventie
ook
had ons wel geholpen.
Ja.
Want we hebben de 8 niet mee kunnen nemen.
Ja.
Nederland dan, hè?
Dat klopt. Maar trouwens, dat was ook een leuk feitje, is dat de AI voorspelt dat Engeland gaat winnen het EK.
Oh,
ik weet niet of je dat gezien, maar...
Dus, we gaan het bekijken.
Basis, we gaan het zien of hij gelijk heeft. Ja.
Ik heb Frankrijk als titelfavoriet. Ik heb wel eerst Engeland doorgestreept. Frankrijk ingevuld.
Oh, okay.
Toch even moeten luisteren naar...
Nou, nog even en we
misschien
weten
toch
het,
met een AI. Ja, we gaan het zien.
Een paar weekjes.
Ja.
Oké, dankjewel, Anne. Super interessant en hyper relevant ook. Natuurlijk, met de tijd van het jaar. Even kijken, wat had ik dan? Ja, Robert, dan gaan we naar jou.
Ja, jongens.
Vertel
nou,
het.
Ik kwam iets tegen en... ook weer AI gerelateerd. En dat is weer een of ander nieuw sociaal netwerk... /app en het heet Butterflies.
Ja.
En Butterflies is opgezet en bedacht door een voormalig engineer die bij Snap werkte. En die meneer heet Vu Tran. En dat is een app waarin je als gebruiker een avatar maakt. Een AI-avatar. En dan omschrijf je wat die is en wat die doet. En vervolgens creëert die app dus zo'n avatar. En die avatar die gaat gewoon, of een persona noemen ze het. En die persona die gaat uit zichzelf... content plaatsen. En ook reageren op anderen en DM's sturen. Huh? En het is dus een soort combinatie van, er zijn dus AI-avatars of persona's, die gemaakt worden dus door gebruikers. En je kan dus oneindig veel van die avatars of persona's maken. Maar ook gewoon je eigen content delen, dus als echt mens zijnde. En het is een beetje ontstaan vanuit het idee dat er zijn een paar van dit soort een soort van chatbots die eigenlijk een soort van companion zijn. Dus character.ai is er zo eentje en replica. En dat is eigenlijk gewoon een soort van chatbot waar je de hele dag tegenaan kunt praten en die dan ook terugpraat. Maar dit gaat eigenlijk gewoon een stap verder, namelijk een compleet sociaal netwerk waarbij eigenlijk AI gegenereerde personen de hele dag met elkaar gaan praten en ook op elkaar gaan reageren.
Maar gaan die chatbots met elkaar ook praten dus de hele tijd en zo? Okay.
Ja, dus bijvoorbeeld er is een voorbeeld van een avatar van een houtbewerker en die post dan gewoon op een random moment een foto, een AI gegenereerde foto van een stukje hout wat hij heeft bewerkt, waar hij dan schrijft van ik ben er super trots op en en dan gaan er andere avatars gaan er dus weer op reageren of echte mensen die daar dan op gaan reageren.
Ja.
Ja.
Nou, en zo gaat dat platform
En wat is hier nou doel? Want ik heb, nou, je hebt, toen je dit aankondigde, hè, in ons Slack-kanaal, dan delen wij altijd even de onderwerpen van tevoren.
Ja.
En, nou ja, ik dacht, nou, laat ik eens even kijken. Dit klinkt compleet bizar. Dit is heel absurd.
Ja.
Butterfly.
Ik ga het ook meedoen hierna.
Dus ik heb nu dus inderdaad zo'n avatar, of een butterfly, zo noemen ze dat dan.
Ja? Oké, heb je een butterfly.
Ik heb een butterfly gemaakt, een cowboy. Je moet iets maken, je moest iets kiezen. Ik denk, fuck it, ik doe een cowboy.
Ik vind jou best een cowboy, hè, Michiel.
Dank je. En je ziet er dus heel anders. Nee, het heeft niks meer met jezelf inderdaad, maar het is gewoon compleet gegenereerd en alles. En die pose dus. En dus inderdaad, ik heb het deze middag rond een uurtje of rond de lunchtijd gemaakt. En je hebt ook allemaal reacties en dingen.
Ja.
En je kijkt dan op je scherm en denkt, wat is er nou eigenlijk aan de hand?
Bizar,
en ik heb eigenlijk geen idee wat je ermee moet.
Ja.
Dat is het vooral.
Het is een beetje alsof je Sims speelt, maar dan wordt het daadwerkelijk zeg maar onderin interactie, behalve dat je, terwijl je zelf helemaal niks doet.
Het is een soort gamewereld, zo voelt het een beetje.
Ja. Maar daar zeg je dat volgens mij heel goed, Michiel, want dat is ook een beetje waar die oprichter, dus diegene die dit heeft ontwikkeld, die speelde zelf heel veel games en die zat dan ook op allerlei fora, waarin hij dan met andere mensen de hele tijd aan het praten was. En eigenlijk dacht hij bij zichzelf, ja, ik ken die mensen niet eens, ik heb ze nog nooit gezien, ik ga ze ook nooit zien. Het had net zo goed een AI-persona kunnen zijn.
Mm.
En vanuit die gedachte dacht hij, ja, hier is dus kennelijk gewoon, dit zou gewoon dus wel eens kunnen werken, want mensen zitten ook gewoon op zo'n forum heel veel met anderen te praten die ze niet kennen en of ze dan bestaan.
Is het dan ook het idee inderdaad van, dan heb je ook niet mensen nodig dat zo'n iets inderdaad tot leven wordt gebracht, maar dat AI daar eigenlijk gewoon een beetje een bijdrage in brengt van, dit brengt het gewoon tot leven. En dat dan kunnen misschien inderdaad bijvoorbeeld meningen gedeeld worden. En dan kan je zeggen, ik ben niet eens met die AI, maar dan kan je wel onder reageren omdat er 1000 reacties zijn, op wijze van spreken.
Ja. Want dat is ook een van die doelstellingen was, die chatbot zoals dat replica waarmee je gewoon een gesprek kan voeren is leuk, maar dit geeft veel meer body en creativiteit en substantie aan die AI-characters. Mm-hmm. En niet dat het daarvoor per se is bedoeld. Het is niet, die app is niet zozeer bedoeld tegen eenzaamheid of zo.
Nee.
Maar het is wel zo dat er zijn gewoon best wel heel veel mensen die het lastig vinden om in real life of op sociale media met mensen te connecten of überhaupt te connecten. Die dit gewoon een hele fijne manier vinden om.
Ja.
En het blijkt ook uit die pilot die ze gedaan hebben. Want ze hebben dus 10.000 mensen of tienduizenden mensen stond er zelfs een pilot laten doen. En de gemiddelde tijdsduur dat mensen in die app zitten was 1 tot 3 uur per dag. Dus er zitten zitten gewoon echt heel veel. En ja, en toen hadden ze zoiets van, oké, dit zou wel eens gewoon kunnen gaan werken. Want
Ik kan me best voorstellen, inderdaad wat je zegt, van dat er heel veel mensen zijn die het heel fijn vinden om online te communiceren en niet per se in de offline wereld, om het zo te zeggen.
Ja.
Dat zo'n forum echt, zeg maar, of zo'n social media platform gewoon super geschikt waarvoor is. Want je hebt en niet je persoonlijke data erop, dus je bent een fictief iemand, maar je kan wel jezelf zijn of zo.
Ja.
En je hoeft niet na te denken over wat je zegt en gewoon.
Nee.
Ja, in die zin een soort van jezelf zijn, ook al worden er ook dingen vanuit jou gegenereerd of zo.
Ja.
Ja.
Nou ja, en om het heel even
op basis van die prompts natuurlijk. Hè?
Ja.
Van wat je dan ingeeft van die butterfly.
Ja. Nou ja, even kort om nog een paar kleine dingen. Maar ze hebben dus 4,8 miljoen dollar funding opgehaald. En ze willen het ook voor merken in gaan zetten. Dus ze zijn nu aan het kijken van hoe kunnen we dit voor bedrijven inzetten.
Ik zag Manchester City, de voetbalclub, heeft dus al een account.
Echt waar?
Huh?
Ja,
wat hilarisch.
Volgens mij was het leek een officieel account, dus ik weet het niet 100% zeker, maar ik heb wel even er doorheen gescrolld en het leek alsof dat dus Manchester City zelf al meteen aan de gang mee was.
Wat is het dan voor avatar?
Een voetbal met een chip erin.
Ja.
Het was een of andere gegenereerde, generieke voetballer was dat dan. En als je dan op dat account zag, dan zat je van die post en dan een beker, want ze waren net landskampioen geworden dit seizoen, dus het zal wel referentie daar naartoe zijn. Ik ben niet heel dieper op ingegaan, maar misschien is dat ook dan de insteek.
Ja,
want
TikTok heeft dus ook al zoiets. Dus waarschijnlijk gaat het een beetje die kant op, dat je TikTok heeft nu ook dat je als merk een avatar kunt kiezen. Een fictieve AI-gegenereerde avatar. En dat die uit jouw naam, vanuit een merk gaat communiceren. En nou ja, en dat is ook al, dat is op zich niet helemaal nieuw. Want er zijn ook gewoon AI-influencers. Die bestaan al natuurlijk. En voor de mensen die denken, wat is dat nou voor een daar trapt toch niemand in? Nou, dat werkt als een trein. Er zijn bureaus. Er is een bureautje in Spanje die maakt van die AI-avatars voor Instagram. Er is zij hebben één model, een AI-model influencer. Die heeft 314.000 volgers en die harkt $10.000 per maand binnen. Als je dan denkt, nou, dat is veel. Nou, het kan nog veel, veel beter. Want je hebt dus ook nog een avatar die heet Lil Meguela. Dat is ook een AI-influencer. Die heeft 2,6 miljoen volgers. Die harkt 9 miljoen dollar per jaar binnen. En dan hebben we nog de top of de top. Dat is Lou of Magalu. Dat is een Braziliaanse AI-influencer. Die heeft 6,9 miljoen volgers. Die heeft merken als Adidas, Red Bull, Samsung. Doet ze promoties voor. En die haalt naar schatting 500 miljoen dollar per jaar binnen.
Dus... Maar sorry, maar wij in deze podcast zijn ook
wat
gewoon AI-influencers. Ja. Nee, we doen wat we heel goed doen, is we moeten hier geld uithalen. Wij zijn influencers in principe.
Nou, dit werkt dus gewoon. Het maakt dus voor de gebruiker weinig uit of het nou echt is.
Maar wat doen AI-influencers? Die vertellen
hoe
over
word je
tools.
Groot dan als dat AI-influencer? Ja. Hoe word je dan groot? Waarom zou ik de ene dan gaan volgen en niet de ander? Want het is allemaal
gegeven. Door stijl en karakter en personality en hoe iemand eruit ziet en wat iemand zegt. En ja, het is gewoon een character natuurlijk. Ja, en mensen vinden dat leuk. En het voordeel is natuurlijk, zo'n character vliegt nooit uit de bocht. Die zal nooit iets politiek incorrects zeggen. Dat is voor die merken ook heel fijn. Die gebruikers vinden dat ook. Iedereen houdt ervan. Ja. En het werkt dus. Dus het zou heel goed voor je bedrijf gewoon kunnen werken. Gewoon een AI-avatar maken en gewoon die lekker dingen laten zeggen.
Ja, ik kan me best voor als speelgoedmerk of zo. Dat, voor kinderen kan ik me dit heel goed voorstellen. Dat wel. En voor jeugdige gebruikers. Ja. Voor volwassenen zie ik het toch iets minder. Maar ja, goed. Uiteindelijk weet je, als de jeugd het gebruikt, dan komt dat vanzelf wel. Oké, interessant. Het is heel fascinerend. Hoe dan ook. Het is een fascinerende app. Fascinerend absoluut. Concept.
Ja.
Ik heb het dus nu aangezet. Ik heb geen idee wat links of rechts meer is.
Ik denk dat ik mijn LinkedIn profiel ga veranderen in AI-influencer. En gewoon gaan kijken wat er gaat gebeuren als ik dat doe.
Ja.
Dat zijn we toch in principe. Wij vertellen ook heel veel van AI.
Klopt.
Fuck it. En iedereen liegt toch op LinkedIn. Ja, kun je net proberen met je profiel.
Zoveel succes heb ik helemaal niet.
Nee, precies.
Nee.
Ik ben helemaal niet de CEO van Google. Dat is
nee, helemaal
niet.
Heb jij dat nog steeds staan, Michiel?
Ja, sorry. Ik moet wijzigen naar Apple. Ja.
Nice. Goed. Okay,
nou, het is fascinerend in ieder geval. Fascinerend onderwerp. En ja, voor de kijker en luisteraar, test het vooral uit. Je kan het gewoon downloaden. Althans, in Spanje kon ik het hier downloaden. Ik weet niet zeker of de app overal al is uitgerold.
Ja, volgens mij wel.
Oké.
Okay. Ja.
Top.
Okay. Ja. Nou, prima. Dan gaan we naar de laatste topic van aflevering 7. Dat is, ik noemde het al even, onze data zit bij Big Tech. Want de Nederlandse overheid wil af van cloud services van Big Tech. Althans, volgens een voorstel of initiatief van GroenLinks, PvdA en NSC. En dat is eigenlijk best wel een uitgebreid initiatief geworden. Het is een tientallen pagina's geworden met een uitgebreid onderzoek. Mm-hmm. En het idee is dus dat, even heel kort... heel veel overheidsinstanties, heel veel bedrijven in Nederland gebruiken allemaal die cloud services van Google en Amazon Web Services of Apple, noem het allemaal maar op. Allemaal die services. En daar wil de overheid een beetje vanaf. Want al die data, die zit dan maar, allemaal overheidsdata, allemaal misschien burgerdata, dat zit allemaal maar in Amerika.
Dat klopt.
Nou, er zijn een aantal natuurlijk redenen voor, daar kom ik zo op. Even kijken hier een stukje uit het initiatief. Ook onder andere omdat de samenleving steeds meer die kant natuurlijk op gaat van de dienstensamenleving, hè, de services, de SaaS-samenleving. Ja. Onderhand is het afleveren van data een voorwaarde geworden om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Nou, dus je moet haast wel inderdaad je data weggeven of iets met je data doen om überhaupt te kunnen participeren. Dat is wat zij zeggen. En dat klopt ook wel natuurlijk. Denk bijvoorbeeld aan, weet je, over reispassen, ID-kaarten, rijbewijzen. Dat is allemaal wel iets digitaals, zit er inmiddels aan vast. Ja. En digitaal betekent data. Nou, dat staat ook wel weer ergens opgeslagen. En over het algemeen gebruikt de overheid dus op dit moment eigenlijk gewoon die Google Cloud Services en noem het allemaal maar op. Dus allemaal big tech.
Ja.
En uiteindelijk, als burger moet je dus wel op kunnen vertrouwen dat er met beleid wordt omgegaan met die data. Er moet een hoge mate van veiligheid, privacy en controle zijn. Nou, zo pleit dus de overheid, in ieder geval deze drie partijen, of twee, sorry, GroenLinks, PvdA is natuurlijk één partij inmiddels. Die pleiten dus om het in Nederland te houden. Nou, en daar valt wel wat voor te zeggen. Dus zij pleiten voor een Rijksmaildienst en een Rijkschatdienst onder andere, als alternatief om te beginnen in ieder geval, als alternatief voor digitale diensten voor Microsoft, Amazon, Google. Nou. Dat is een beetje het begin. Mm-hmm. Ze zeggen ook, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat is een tak van de overheid natuurlijk, die spreekt van een versazing van gemeenten en de overheid. Een trend waarin dus applicaties en de digitale omgeving waarin zij draaien als een pakket worden aangekocht van dezelfde leverancier. Nou, dat moet dus veranderen. Mm. En waarom dan precies? Nou ja, je wil gewoon niet afhankelijk meer zijn van big tech, dus data lokaal houden. En waarom is dat? Even kijken, wat had ik hier nog gezet? Ja, oh ja, nou, natuurlijk ook alleen al om het feit dat in VS de gegevensdeling, dat daar veel liberaler mee omgegaan wordt.
Klopt.
Ja. En dat is in principe ook onze data die daar zit.
Ja.
Dus alleen al daarom zou je het eventueel kunnen overwegen om niet daar te doen. Amerika heeft andere normen dus inderdaad. Nou ja, goed.
Michiel, ja, want is het idee dat ze daar strenge regels op hebben dat Amerika dan Europese data niet per se snel kan inzien? Of is het meer van dat we alternatieven moeten gaan schikken met nieuwe cloud services of zo? Dat bijvoorbeeld de data die wij in Europa hebben ook daadwerkelijk hier worden bewaard?
Ja, nou inderdaad, dat is een goede vraag. Het idee is dus inderdaad dat ze uiteindelijk naar een diensten willen die in Nederland zijn ontwikkeld.
Ja,
dus
okay,
helemaal
wel.
Weg
ja,
van
dus
de big tech.
Ja.
Inderdaad, ze zoeken dus alternatief of ze het zelf gaan ontwikkelen, of dat ze dat uitbesteden, of dat andere bedrijven. Maar ze willen dat in ieder geval in Nederland houden.
Ja.
En een vrij banaal voorbeeld was onder andere dat ze zelfs de eigen NL-domeinen, die zijn al niet meer in Nederland. Die zitten al niet meer in Nederland, weet je. Dus ja, dat vonden ze een beetje. Ja, dat is wel heel extreem eigenlijk, vonden ze dat. Dat staat ook in dat rapport. Nou, dat was wel interessant eigenlijk. Want het bleef maar eigenlijk met best wel goede argumenten. Ik dacht, ja, oké, prima, big tech. En ze bleven maar dat ik dacht, hier zit echt heel veel goed onderzoek achter. Ja.
Zijn er alternatieven? Of ik bedoel, is er...
Het is wel
die
big
zijn
tech.
Er bijna niet.
Nee, want big tech die heeft natuurlijk wel je iPhone. Daar moet je wel een cloud service, zeg maar, van iCloud, zeg maar, nemen.
Ja, maar en ook als de overheid zoveel data wil opslaan en betrouwbaar, met dezelfde betrouwbaarheid en dezelfde dezelfde uptime en alles.
Ja, ik vind het wel scary om dat in handen te nemen, want zijn big tech is daar gewoon best wel goed in eigenlijk, omdat op die manier bijvoorbeeld, ik heb een iPhone, dus dan iCloud is perfect eigenlijk wat ik dat betreft. Maar ik vind het eigenlijk wel gek dat het initiatief nu pas komt, omdat de Europese wetgeving natuurlijk heel streng is al met zijn privacyvoorwaarden en zo. Mm-hmm. Maar eigenlijk waar het neerkomt, onze data gaat alsnog onder Amerikaanse normen, zeg maar.
Ja.
Dat is op zich best gek dat dat nooit eerder eigenlijk heel goed onderzoek naar is gedaan.
Ja, het is heel bijzonder. Want je brengt alsnog data weg naar de plek
waar
alles
ermee
mag bewijzen van. Dus dat is heel vreemd. Ja. Goed, en even heel terugkomen wat jij zei, Robert. Het idee is dus inderdaad, althans, als ik het even goed onthouden heb. Wat vroeg jij?
Zijn er alternatieven?
Oh ja, nou, er zijn dus op dit moment niet echt alternatieven. In dat initiatief staat een soort softe deadline dat binnen 5 jaar, dus zeg tegen 2030, willen ze wel echt een omslagpunt hebben. En dat er dan dus ook echt minder dan, want op dit moment, even kijken, nou, het zal toenemen, de versazing van de samenleving tot 70%. Dus het applicatielandschap zal allemaal SaaS worden. Nou, dat willen ze dus rond 2030 echt wel iets een oplossing hebben. Of het nou zelf ontwikkeld is door de overheid. Het dus ontwikkeld is door een partij binnen Nederland.
Dat
iets.
Wordt weer helemaal niks.
Ik snap dat je dit zegt. Wie gaat dat? Spijkers met koppen moet je dan. Maar ik vond het initiatief was wel heel uitgebreid. En ik vond het wel aardig.
Nou, ik kan me voorstellen dat de overheid dan wel heel veel subsidies gaat uitdelen om een paar bedrijven om dit helemaal te gaan uitwerken.
Ja, maar al die overheidsprojecten met IT, dat is altijd een drama, joh.
Ja, maar dat is altijd interne projecten. Maar als ze gewoon geld geven aan wij spreken
aan ons.
Nou ja.
Ik zie een business idee. We gaan cloud doen.
Nou ja, daar is altijd wel kritiek op dat er heel veel, zeg maar, digitale innovaties door de overheid, dat ze eigenlijk heel weinig de lokale markt consulteren. Dus nou zijn wij daar niet echt geschikt voor. Maar dan bedoel ik bureaus die wel enige grotere omvang in Nederland, die worden eigenlijk gewoon altijd een beetje overgeslagen in al die pitches. Ja. Zo van, weet je, dat we doen.
Nou, dat stond ook in het rapport inderdaad. Ze zeiden, we gaan eigenlijk standaard, gaat elk bedrijf, elke overheidstak gaat standaard meteen gewoon naar die Microsoft 360.
Precies.
En dat is gewoon een soort een weggetje en that's it.
Ja.
In plaats van dat er ooit nog naar andere alternatieven wordt gekeken. Ja. En daardoor wordt het, kijk, dat is ook zo'n zelfversterkend proces, omdat ze daar nooit naar kijken. Ze denken Nederlandse bedrijven ook niet, we doen een pitch of weet ik veel, we gaan voor die tender, ik noem maar wat. Want ze denken, we winnen hem toch niet, want Microsoft 360 is gewoon de oplossing voor hun. Ja, oké, zoek het dan maar uit.
Ja.
En nu, er wordt in ieder geval aan de bel getrokken.
Ja,
in ieder geval.
Ja, dat in ieder geval. Ik vind het goed dat het onderzoek is geweest.
Op het vlakkigste niveau is er aan de bel getrokken. En dat is goed, zou ik zeggen. Ja. Er zat nog een kleine sneer naar neoliberaal beleid in trouwens. Dat was wel grappig. Ja, ze zat gewoon, dankzij het neoliberale beleid dit en dat. Dus dat was een klein sneertje nog. En dat is ook wel grappig.
Oh,
dat zat er dan toch nog in.
Ja.
goed. Hoe dan ook, fijn dat er aan de bel wordt getrokken. En nou ja, wie weet of er ook echt spijkers met koppen worden geslagen met in de toekomst voor 2030.
Nou, wat ik denk, er zou gewoon cloud services van Big Tech moeten zijn in Europa. Dus allemaal dat, ja, wel, dat je wel dat dat een eigen ja. Dat ook echt die services ook echt in Europa staan, dat het gewoon allemaal hier is.
Ja, nou gewoon lokaal. Het moet gewoon lokaler.
Ja, lokaler. Veel lokaler.
Alles, ja. En ook het bouwen en het ontwikkelen van al die software.
Ja.
Maar dit is ook wat Victor Knaap heel erg aankaart altijd, hè, van Media Monks. Die is hier heel erg voorstander van. Die wil ook een soort minister voor digitale zaken en zo. Ja. En
dat kan me voorstellen.
Ja, en dat er gewoon veel meer vanuit de lokale bureaus gehaald wordt.
Loopt er niet iemand bij, bestaat dat nog, Volt? Loopt er niet eentje daar rond die minister van digitale zaken?
Ja, bijvoorbeeld zou kunnen. Ja, nou, ik vind dat een goed idee. Ja,
dat vind ik ook een heel goed idee. Doet, ja, absoluut.
Lijkt me ook. Ja. Oké, okay, dus dat wilde ik even aankaarten. Lijkt me een belangrijke ontwikkeling in het digitale landschap.
Zeker.
Hoe dan ook. Ja, dan zijn we er weer, jongens. Dan zijn we al aan het einde van aflevering 7. We zijn weer rond. Een aflevering waar we keken naar... even kijken. Oh ja, AI in voetbal natuurlijk. We keken naar butterflies. Creëer je AI en doe er volgens niks mee. Maar dan doet hij er alles mee. en naar natuurlijk de overheid die van Big Tech Cloud oplossingen af wil. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Anna, Robert, bedankt voor jullie bijdrages voor deze aflevering 7.
Yes.
Dan zijn we er, hè, jongens. Volg ons vooral ook nog even net op ons Instagram-kanaal Digitale Slagkracht. En dat was hem voor deze keer. Tot de volgende Digitale Slagkracht.
Doei.